Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
En die thuiswedstrijd die gaan we vandaag maken op de, denk ik, voorlopig warmste dag van dit jaar. We gaan richting de 28, 29 graden. En onze gast, die is nu al aan het denken, we moeten nagaan, 's morgens om 9:45, wat er donderdagavond en vanavond moet gaan gebeuren met de Novo Strandloop. Leo Salman, welkom.
Dankjewel.
Wat zijn jullie aan het bedenken?
We zijn aan het bedenken van, wordt het vandaag niet te warm om de strandlopen door te laten gaan? Dus vlak voordat ik hier naartoe kwam, hebben we nog eventjes een samenspraak gehad met een van onze coördinatoren, met iemand van de NRB. En even op elkaar afgestemd van, wat denken jullie, kan het doorgaan of kan het niet doorgaan? En uiteindelijk hebben we gedacht van, tot aan 30 graden is het nog steeds verantwoord. We zorgen bij de keerpunten, zorgen we voor wat extra water, zodat de mensen in ieder geval wat extra vocht tot zich kunnen nemen. En dat het toch verantwoord is om door te gaan.
Kijk, en in onze studio is het nu nog aangenaam warm. Dat gaat straks heel anders worden. Leo, waar kom jij vandaan? Of zoals we dat in Noordwijk altijd zeggen, van wie ben je erin?
Wie ben je erin? Ja, mijn vader was Anton Salman. En ik ben geboren op de Kwaak. Dat is een oude boerderij die aan de overkant van de Hoge Weg stond. Nu is daar een villa-wijk in gebouwd. Mijn moeder was Truus van der Weijden en die maakte deel uit van een gezin van 9 en woonde in de Bronkhorststraat in het pand tegenover de Kerkstraat. Dus een monument.
Ja, het pand tegenover de Kerkstraat, daar zit ik te denken.
Met een trapgevel.
Dat pand staat er nog steeds.
Staat er nog steeds?
Jeetje.
Ja. En daar woont al heel lang mijn familie. En op dit moment woont daar mijn jongste broer.
Kijk, dus het blijft gewoon in de familie.
Het blijft in de familie, ja.
Hoe was je jeugd? Ging je naar de scholen in Noordwijk binnen? Of hoe werkte dat?
Ik ging naar de Sint-Jeroenschool. Die stond toen aan de Nieuwe Zeeweg. Hoek Lijnbouwweg. En dat ging lopend vanuit de plek waar ik woonde.
Volgens mij staat daar nou een heerlijk groot appartementencomplex. Maar vroeger was dat toch Join onder andere?
Dus nadat het als school gestopt is, is daar Join gekomen, ja. En toen is de school, de Mariaschool en de Jeroenschool zijn gefuseerd. Mm-hmm. En dat is gezamenlijk de Bronkhorstschool geworden. Ja.
Kijk, welke herinneringen heb je aan die school?
Dat het een grote school was met in totaal 12 klassen. Nog een verdeling in de A en B richting. Waarmee dus de mensen die kans maakten om naar de MULO of naar de HBS te gaan, die zaten in de klas A. En de mensen die dus waarvan gedacht werd dat ze naar de ambachtsschool zouden gaan, die zaten in klas B.
Okay.
Dus je had 6A en 6B destijds nog.
Ja, jij bent op een gegeven moment in de bloemenexport gaan werken.
Nee, de bloembollenexport.
Bloembollen, sorry. Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil.
Ja.
Sorry. De bloembollenexport.
Ja.
Hoe kwam je daarin? Hoe rolde je daarin?
Dat heeft mijn vader geregeld. Ik ging naar de MULO. En na afloop daarvan zei mijn vader van, ik heb een vertegenwoordiger gesproken en die weet voor jou een kantoorbaan in Sassenheim bij een exportbedrijf, de Gebroeders Boekhuizen. En die deden een handel in pakketten, bloembollenpakketten, voornamelijk naar Duitsland. Mm-hmm. En in de huidige tijd was het, is dat het bekendst bij de pakkettenhandel van Piet Bakker, die tot voor 10 jaar heeft bestaan.
Ja. Ja,
dat was dezelfde soort handel.
Ja. Gekke dat Bakker er niet meer is. Dat was toch een heel gekend bedrijf in de heel Nederland, misschien wel in heel Europa.
Ja, klopt. Ja.
Je hebt dat op een gegeven moment onderbroken om het bedrijf van je vader, van je overleden vader, toen om dat af te bouwen.
Ja.
Hoe was dat om toch een geschiedenis van een familie, om dat af te gaan bouwen?
Dat was, op dat moment word je ervoor geplaatst, dat was moeilijk. Ja. Ik had daar wat minder moeite mee dan met het overlijden van mijn vader zelf.
Mm-hmm.
Ik heb heel vaak gezegd, ik ben daar jarenlang kwaad om geweest, dat hij dus maar 51 jaar heeft mogen worden. Maar het afbouwen, het moest gebeuren. Ik moest mijn moeder gaan helpen. En samen met mijn oudste broer, die dat zelf niet kon, heb ik dat gedaan.
51 is natuurlijk inderdaad weer zo'n leeftijd wat je zo oneerlijk vindt.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want hetzelfde is gebeurd met je vrouw, met Trineke.
Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Je moet ermee, het klinkt zo simpel, mee leren leven. En het is een mix van herinneringen die je graag bijhoudt en die elke keer weer op je pad komen. En een mix van, je moet ook weer verder. En hoe ga je met je leven verder? Hoe ga je verder alles inrichten? Hoe ga je met bepaalde dingen om? En het is constant zoeken van die balans, ja.
Ja, om al die herinneringen een plek te geven. En,
ja. En die herinneringen blijven terugkomen. Ja,
ja, want je vrouw Trineke, dat is in 2023 geweest. Dus dat is nog heel recent, heel dichtbij.
Nog geen 2 jaar, ja.
Nee. Zij had muziek waar ze heel erg van hield.
En er waren een aantal dingen bij die waar we samen heel erg graag naar luisterden, ja.
Mogen we daar de Dubliners onder...
Zeker. Ik heb toen we jong waren, heb ik de jonge mensen nog een keertje gezien in Leiden.
En de Dubliners treden nog steeds op.
Zeker, ja. Dus. Ja, één van hen is er nog, ja.
Ja, hè? We gaan luisteren.
Goed.
That I earned my first
town I loved so well, gezongen door de Dubliners. Leo, dit is muziek uit een streek van Europa waar je zelf heel graag komt, onder andere Iona.
Dat klopt, ja. Ja.
Ga daar eens wat over vertellen. Want
Iona is een eiland aan de westkant van Schotland. En daar is een gemeenschap ontstaan, een ecumenische gemeenschap, tussen de twee wereldoorlogen in. Dat is op initiatief van een dominee uit Glasgow. Die wilde dat de werkloze arbeiders dus een zinvolle taak zouden krijgen. Mm-hmm. En daar hebben ze een klooster opgebouwd, opnieuw opgebouwd, die er al in de vroege middeleeuwen bestond. En daar is een ecumenische leefgemeenschap ontstaan met een muziek en teksten die voornamelijk mijn dochter Martine en mij ontzettend aanspraken. Dus wij zijn jaren geleden, 11 jaar geleden, zijn we daar met een groep mensen ook een keer op bezoek geweest. Hebben een week meegemaakt. Ik ben er met Trineke een keer een dag op bezoek geweest. En het is iets wat muziek en teksten betreft nog steeds erg aanspreekt. En wat ook een erg Keltische achtergrond heeft. En ook een vorm van Keltisch christendom die mij ook erg aanspreekt.
Ja, en vanuit die gedachte daar zijn er toch geregeld ook vieringen in de Maria ter Zeekerk.
Klopt, ja.
Waarin jullie ook veel gedichten, veel gezangen, veel teksten, waarin jullie die daar gebruiken.
Dat klopt, ja. Die ontlenen we inderdaad uit de bundels van Iona.
We komen dadelijk vanzelf op muziek, want muziek maakt een heel groot deel uit van je leven.
Ja.
Leo, jullie zijn op een gegeven moment zelf een huis gaan bouwen in 1984 met een vriend.
Ja.
Hoe haal je het in je hoofd om zelf een huis te gaan bouwen?
Dat kon ik in mijn hoofd halen omdat mijn vriend aannemer is en dus Kijk. Zelf ter zake kundig is.
Kijk.
Dus Willem en Mario van Vliet, dat zijn onze oudste vrienden. En daar hebben we het samen mee gedaan. En zelf bedacht, ontworpen. Uiteraard natuurlijk met de hulp van een architect. En daarna zelf gaan bouwen. En in de vorm van een houtskeletbouw. Waarvan je dus de wanden van tevoren kon laten klaarmaken. En toen hebben we in het najaar, hebben wij met z'n drieën, met mijn oudste broer samen, hebben we dus die wanden opgetrokken in hout. Mm-hmm. En dat betekende dat de contouren van een huis er binnen 3 weken stond.
En dan komt het afwerken nog.
En dan komt het afwerken
en
nog.
En dat is natuurlijk veel en veel meer tijd.
Klopt. Alles bij elkaar genomen hebben we ongeveer 9 maanden aan de bouw gewerkt. Ja. Samen met heel veel familie, heel veel vrienden. We hebben ontzettend veel hulp gehad. Ja.
Wat heb je in die tijd allemaal geleerd? Leren stukken en zo.
Leren
dat stukken, soort dingen.
Leren meten, leren goed afwerken. En zorgen dat een zaag zijn werk doet en dat je niet gaat douwen op een zaag, bijvoorbeeld. Nou, dat soort tips.
Hoe vaak moet je meten?
Constant.
Ja, ik zit nog wel eens naar programma's te kijken. Mensen die bijvoorbeeld in Alaska zelf huizen gaan, blokhutten gaan bouwen. Daar zie ik geregeld dat ze zeggen, je moet 3 keer meten om het echt zeker te weten.
Dat klopt dan. Ja, dat klopt wel.
Weet je?
Ja.
Je hebt niet het idee dat je ooit verkeerd gemeten hebt.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Jullie zijn ook vaak met vrienden om verre reizen gaan maken.
Ja.
Waar ga je dan naartoe? Dus in ieder geval naar Iona, maar ook naar...
We hebben reizen gemaakt naar Bolivia. Daar woonden mijn broer en mijn schoonzus. Mijn schoonzus had daar een baan bij de ambassade. We zijn naar Nepal geweest. We zijn naar Canada geweest. Dus we hebben inderdaad flink wat verre reizen gemaakt. Dat deden we om de 5 jaar. Het moest niet te frequent worden. Maar om de 5 jaar hadden we iets bijzonders.
Je noemt nu wel wat landen op waarvan ik eigenlijk denk dat ze stiekem ook op mijn bucketlijst staan. Nepal, hoe is dat op je overgekomen?
Heel bijzonder. We hebben daar een wandeling gemaakt in het binnenland waar geen auto's konden komen. En dat is een heel bijzondere ervaring. We hebben een rivier afgevaren. Er is natuurlijk een historie in dat land die ook eeuwenlang teruggaat. Een heel bijzondere ervaring. Vooral Nepal, een bijzondere ervaring. Ja.
Je hebt dus ook de Mount Everest gezien, denk ik.
In de verte.
Nepal is natuurlijk zo groot.
Ja.
Dus dat je dat ergens in de verte tegenkomt.
Ja.
Wat heb je meegekregen van de cultuur daar, van de mensen die daar wonen? Hoe betrokken zijn ze met hun omgeving bijvoorbeeld?
Heel erg. Ze leven daar natuurlijk met de omgeving en met datgene wat ze dus daar kunnen bebouwen. Voornamelijk de hulpvaardigheid van de mensen, die heeft me echt getroffen, ja.
Het noberschap, zoals ze dat in Twente zouden zeggen.
Ja, dat klopt.
Ja, dat maar kennen ook, wij hier niet, hè?
Nee. Maar ook in zoverre de armoede, dat mensen dus allemaal een handeltje hebben en heel graag willen dat die rijke westerlingen iets kopen. En als je dus iets bijzonders koopt van één dame waarvan je denkt, ja, nou, dat wil ik graag hebben.
Ja.
Dan komen er drie andere dames ook naar je toe. Dan zeggen we, ja, je hebt wat van haar gekocht, maar je moet ook wat van mij kopen.
Ja.
Ja, dat is dan lastig om te zeggen van, ja, maar ik heb het al en ik hoef niet meer.
Verre reizen. Je hebt zelf op een gegeven moment een baan gevonden bij woningcorporaties.
Klopt.
Als je nu naar de woningbouw kijkt in Nederland, krijg je dan kromme tenen.
Ja. Absoluut. En het is iets wat me nog steeds enorm bezighoudt en wat me ook opwindt. Omdat er dus op bepaalde momenten landelijk en plaatselijk te weinig doorzettingsvermogen is om voldoende voor alle vraag te bouwen.
Ja, want wij bouwen natuurlijk voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen.
Ja.
Maar ook hoe langer hoe meer voor de 9% asielzoekers die aan de grens komen. Maar de rest zijn allemaal werkzoekende mensen die uit andere landen naar Nederland komen om hier mee te helpen om Nederland in stand te houden.
Ja.
Dat vergeten we nog wel eens, dat die zo belangrijk zijn.
Dat klopt. Je merkt dat in alle sectoren, dat er dus mensen werkzaam zijn die uit andere landen komen. En voornamelijk uit Oost-Europa natuurlijk.
Ja, en wat ik ook begreep is dat uit Syrië heel veel mensen komen die echt hoog opgeleid zijn en die hier dus mee zouden kunnen helpen. Want wij hebben veel te weinig kinderen om het land in stand te houden.
Ja, ja. Dus op het moment dat die mensen dus hier naartoe komen, hier een bestaan zoeken, dan moet je ze ook voldoende kans geven om hun werk hoogopgeleide kennis dus ook hier te laten werken.
En daar zijn we nog lang niet aan toe om daar voldoende voor te gaan bouwen. Nee. Helaas. Salman, je hebt deze muziek meegenomen, maar je vertelde net onder de muziek, je bent eens gaan bestuderen waar deze teksten allemaal over gaan.
Ja, dat klopt. Ik koos het altijd vanwege de muziek. Ik ben minder van de teksten. Maar ja, je gaat op een gegeven moment ook nadenken van, wat zeggen ze nou allemaal? En het geheel van dit lied spreekt een heel grote vorm van hulpvaardigheid uit. En dat is toch wel iets, mijn instelling geweest van stond af aan dat ik ook met vrijwilligerswerk ben begonnen. Het helpen, op welke manier dan ook. Dat is iets wat in mijn DNA zit op de een of andere manier. En dat spreekt in dit lied spreekt het heel erg uit. Komt het heel erg uit naar voren.
Gek, want onder de muziek hebben we het ook over andere dingen gehad. Over je kromme tenen bij het bouwbeleid van de gemeente Noordwijk.
Ja.
Nee, van de dorpskern Noordwijk. Want Noordwijk Hout, ja, die zijn geweldig bezig in de bouw. Maar
klopt,
Noordwijk
ja.
zelf.
Noordwijk zelf heeft kans gehad om in de Bronsgeest om te gaan bouwen. En op een bepaald moment is er besloten om vanwege het behoud van de bollengrond om dat niet te doen. En ik heb altijd gezegd van, kijk, ik ben zelf zoon van een kweker. Ik weet hoe het is om bollengrond op te moeten offeren. Maar aan de andere kant is het nu in Noordwijk zo dat het wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En dat is betaalbaar bouwen voor iedereen die dat nodig heeft. Want er is een enorme behoefte aan. Dus gemeentebestuur van Noordwijk, hak een knoop door. Ga bouwen op de Bronsgeest en bouw betaalbaar.
Maar hoe lang horen we dit al? 20 jaar?
Dit horen we al heel lang. Maar ik kan het niet laten om dat te blijven roepen en te blijven zeggen. Want het ligt me heel na aan het hart.
Want als directeur van een woningstichting, of hoe moet je dat zeggen?
De laatst was er van de woningcorporatie in Bloemendaal.
Ja. Woningcorporatie.
Ja.
Ja. Hoe productief waren ze in Bloemendaal?
Niet zo productief als je ook graag zou willen. En daar was ook heel vaak een kwestie van, ja, er moet 30% sociaal bij een bepaald project. Maar dat lukt nu niet. Doen we het de volgende keer.
Okay.
Uitstel, uitstel, uitstel.
Wat jij nooit uitstelt is zingen.
Nee.
Want muziek maakt, wat ik zo straks al zei, een heel groot deel van je leven uit. Je hebt een heleboel activiteiten ook in de kerk ontwikkeld. Halverwege de jaren 80 heb je een wijkgroep opgezet in het Vinkenveld. Je bent in een mede-initiatiefnemer van de Ecumenische Beraad. Dat Ecumenische Beraad, ik denk dat gaat tussen de Protestantenkerk, wat nu de PKN heet. Maar dat waren toen de hervormden, de gereformeerden, al die anderen en de katholieken.
Ja.
Wat was de doelstelling van zo'n Ecumenisch Beraad?
De doelstelling was om te kijken wat we gezamenlijk zouden kunnen doen. En waar we elkaar dus gezamenlijk in zouden kunnen vinden. Dus dat is in zijn algemeenheid het doel geweest van. Later is dat de Ecumenische Beraad overgegaan in de Raad van Kerken Noordwijk.
Ja.
En daar zijn we heel lang mee bezig geweest om dat te proberen dus te bewerkstelligen.
In hoeverre bestaat dat nu nog?
De Raad van Kerken bestaat niet meer, nee. Er is nog wel steeds een goede samenwerking met de protestantse gemeente. En dat uitzicht door twee ecumenische vieringen in het jaar.
Ja, dus langzaam lijkt het erop dat het een beetje aan het doodbloeden is.
Nee, want er zijn wel activiteiten uit voortgekomen.
Toch wel.
Die dus ecumenisch zijn opgezet.
Kijk.
Dus neem de schuldhulpmaatje project, neem het fietsmaatje project, neem de kerstpakkettenactie. Dat zijn allemaal activiteiten die dus ecumenisch zijn ontstaan.
En waar Leo bij verbonden is.
Ja, want daar heb ik me wel mee bezig gehouden, ja.
Daar heb je eigen druk voor gemaakt. De fietsmaatjes, het schuldhulpmaatje.
Ja.
Zo'n moeilijk woord.
Ja, het schuldhulpmaatje project, ja.
Ik struikel daar elke keer over.
Ja.
Laten we daar even de schuldhulpmaatje. Wat doet die instelling, die stichting?
Die stichting zorgt ervoor dat vrijwilligers mensen gaan bijstaan die financiële of administratieve problemen hebben.
En die zijn er hoe langer hoe meer?
Die zijn er hoe langer hoe meer. En we willen graag dat mensen dus een beroep op ons doen in een beginstadium van de problemen die ontstaan. Niet op het moment dat ze hoge schulden hebben.
En dat is vaak het probleem.
Dat is vaak het probleem,
dat ze uit schaamte niet om hulp durven te komen.
Klopt, ja. Dus we blijven proberen in allerlei uitingsvormen om mensen te vragen van kom eerder, dan kunnen we je goed helpen. En anders wordt het een weg naar de sociaal dienst. En dat er een schuldsanering moet worden opgesteld. Nou, dat is iets wat, ja, wat voor mensen eigenlijk een heel lange en moeilijke weg is.
Ja, dan moet je natuurlijk een heleboel netwerken gaan opbouwen. Ja. Dus contact leggen met al die instellingen die hulp zouden kunnen bieden.
Ja. En dat doen wij ook regelmatig. Dus allerlei netwerken die er zijn en die ook georganiseerd worden, onder andere vanuit de gemeente Noordwijk, die bezoeken we. Waarbij we dus elke keer proberen zeg maar het verhaal van schuldhulpmaatje naar voren te brengen. En de aandacht voor te vragen.
Ja. De Noordwijkse woningbouwvereniging, waar je ook nog een tijd gewerkt hebt.
Ja.
Heb je daar dan ook contact mee om te kijken dat je mensen kunt helpen die te groot wonen en kleiner zouden kunnen wonen, waardoor je weer een doorstroming krijgt?
Nee, we hebben wel contact gelegd met de beide woningcorporaties die actief zijn in de gemeente Noordwijk. Maar meer met de vraag van, op het moment dat jullie constateren dat de mensen in de problemen dreigen te komen, stel ze dan voor om contact met ons te zoeken en hulp te vragen voor ondersteuning van een schuldhulpmaatje.
Ja, dat is denk ik toch wel heel belangrijk om mensen zo uit de shit te trekken.
Zeker, zeker. En ik heb dat natuurlijk in mijn werkzame leven als bij een woningcoöperatie heb ik dat heel vaak ervaren. En op het moment dat je dus niet anders kan dan mensen uit een woning te zetten, dat is een enorm verlies als woningcoöperatie. Van ja, denk je dat zou niet moeten.
Nee.
Dus omdat ik dat heb meegemaakt, ben ik na mijn pensionering dus dat initiatief begonnen in Noordwijk.
In hoeverre hebben jullie kijk op de hoeveel stille armoede er in Noordwijk is?
Dat is moeilijk. Als je landelijke cijfers ziet, dan is het heel, heel veel. Heel veel. Dat je denkt van, het zou eigenlijk, er zouden maandelijks 15 tot 20 hulpvragen op ons af moeten komen. Maar dat gebeurt niet.
Dat gebeurt niet.
Nee.
Ja. Ik zou zeggen tegen mensen die luisteren, ga je schaamte voorbij.
Zeker. En als mensen dus kijken op www.schuldhulpmaatjenoordwijk.nl, dan vinden ze het aanbod van ons.
Zingen, daar hadden we het over.
Ja.
Hoeveel koren zing jij nu?
1, 2, 3 op dit moment.
Ja.
Maria Terzeekoor, de Schola Gregoriana en de Iona Zanggroep.
De Schola Gregoriana, onder leiding van Rens Dienstra. Maar Rens is Noordwijk aan het verlaten.
Klopt, Rens is gestopt als dirigent van de Schola Gregoriana. En we hebben op dit moment iemand op het oog als opvolster. Maar dat vraagt nog om goedkeuring van de kant van de parochie.
Ja, dat is natuurlijk ook. Want wat heeft Rens allemaal voor Noordwijk betekend?
Voor Noordwijk ontzettend veel. Ik bedoel, hij is lid geworden van de Schola Gregoriana tijdens zijn studie. Toen was hij 19 of 20. En hij is met de Schola meegegroeid. Het Gregoriaans heeft hem gegrepen op zodanige manier dat hij daar dus op door is gaan studeren, maar zich ook verder in gaan verdiepen. Hij is erop gepromoveerd. Hij heeft er boek over geschreven. Hij heeft zeg maar middeleeuwse teksten van Gregoriaanse teksten van Jeroen ontdekt. Kortom, hij is er ontzettend erg mee bezig geweest.
een compleet onbekend nummer van de Fleetwood Mac.
Klopt.
Leo Salman, hoe kom je daaraan?
Het was een instrumentaal nummer, ja, wat ik heel graag hoor. Ik ben een enorme fan van de blues. Zo is mijn interesse in de muziek ook zo gegroeid. En Fleetwood Mac was een van de bands, jaren 60, jaren 70, waar ik mee opgegroeid ben en een enorm fan van ben gebleven. En dit is zo'n prachtig bluesnummer dat ik denk van, nou, dat is een van de dingen die je op mijn lijstje moet komen voor deze uitzending.
Ja, blues is natuurlijk al zo muziek die zoveel gespeeld wordt.
Ja.
Ja, ik kan zo'n heleboel namen gaan noemen. Maar we waren bezig bij wat de Rens voor Noordwijk betekende. Ik denk dat hij heel veel uitgezocht heeft in universiteiten, in bibliotheken.
Klopt.
In archieven.
Ja. Dat heeft hij inderdaad gedaan. En ja, daar is ook natuurlijk zijn kennis op gebaseerd. Ik bedoel, op het moment dat je aan Rens een bepaalde vraag stelt, hij heeft, als het gaat om Gregoriaans, overal antwoord op.
Ja. Dat is toch ongelooflijk.
Ja.
Je zingt ook bij de Iona groep dus.
Ja.
Die gezangen, hoe oud zijn die trouwens? Die gezangen?
De teksten zijn heel vaak recent, maar de muziek is vaak heel oud. Omdat die gebaseerd is op Keltische gezangen, Schotse, oude Schotse gezangen. Dus het is een mix van nieuw en oud.
Ja. En moet je daar veel op studeren om die onder de knie te krijgen? Of in
nee,
de
het is
stembanden?
Heel, het is heel toegankelijke muziek.
Okay.
Het is heel toegankelijke muziek. Het is een muziek die makkelijk in het gehoor ligt. Die mensen heel vaak aanspreekt. Het is ook zo dat een aantal liederen vanuit Iona, die zijn ook geïntroduceerd in het repertoire van de Mariette Zeekerk. Van de Mariette Zeekoor, sorry.
Koor, ja.
En dat... Dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Daar zit ik er graag mee.
Je bent bibliothecaris van de Schola Gregoriana.
Ja.
Ook een belangrijke functie natuurlijk. Want iedereen moet wel de juiste bladmuziek voor zijn neus hebben.
Ja, klopt. Ja.
Jullie hebben een grote bibliotheek opgebouwd in de tussentijd, denk ik.
Dat klopt, ja. Ja. Dat, zowel voor het Mariette Zeekoor als voor de Schola Gregoriana is er een grote bibliotheek met muziek.
Ja.
Zodanig veel dat het af en toe moeilijk is om wat te kiezen.
Jeetje. Dat moet ook een geweldig gevoel zijn dat je zoveel kunt zoeken.
Het is echt een rijkdom.
Ja.
Ja.
Ik zie nog steeds Kees Borger voor me.
Ja.
De oude dirigent, niet zo lang geleden nog overleden.
Ja.
Die stond altijd met zijn handen in zijn zij te drukken dat je adem die moet ergens vandaan komen.
Ja.
Die lessen die heb jij ook gehad. Vertel.
Nou, in het begin had ik dat soort tips had ik helemaal niet. Maar ik heb meegedaan met projecten van Kunstklank. En daar werd op dat soort technieken wel gelet. Dus daar werd aandacht aan besteed. En daar heb ik ook toch wel profijt van gehad.
Ja, Kunstklank. Dat is ook al zo'n club in Noordwijk die zo ongelooflijk veel cultuur naar Noordwijk gebracht heeft.
Ja.
Wie was de initiatiefnemer van dat soort projecten?
Herma van Piekeren.
Herma, hè?
Ja. En nog steeds eigenlijk de drijvende kracht achter Kunstklank. Althans, artistiek gezien.
Ik kan me nog herinneren dat ik zeker 25 jaar geleden, Herma, die toen net in Noordwijk woonde, in een heel klein huisje op de hoek van de Binnenweg en de Schoolstraat.
Ja.
Waar ik boven ook een thuiswedstrijd met haar heb opgenomen.
Ja, ja.
En dat een van mijn vragen was, wat kom jij hier doen?
Ja.
En af en toe als we elkaar tegenkomen, dan kijk ik het weer aan. En dan komt die vraag weer naar boven en dan begint ze weer te lachen.
Ja,
dan hoeft ze niks meer te zeggen van, kijk maar eens om je heen wat er gebeurd is.
Wat er gebeurd is, ja. Ja.
Hoe trots mogen we daarop zijn dat de Noordwijk zo aan het groeien is gegaan?
Ja, ontzettend trots. Heel blij dat mensen als Rens en dat mensen als Herma, dat die dus dit naar Noordwijk brengen. En dat die constant eigenlijk met nieuwe ideeën komen. En elke keer weer iets nieuws inbrengen.
En dan mogen we Martine natuurlijk ook niet vergeten.
Mijn dochter Martine, die is ook heel actief.
Martine Zeeman.
Oh, sorry. Martine Zeeman, zonder meer.
Ja. Ja, dat is nog een ander, een tweede Martine.
Ja. En Martine heeft ook heel veel betekend. En ook in het begin natuurlijk heel veel samengewerkt met Herma.
Ja. Daar zong je dus ook bij haar.
Bij projecten van...
Projectkoren, ja.
Ik heb bij projectkoren van Herma gezongen. Met name dus in de begintijd bij de Requiems. Dat waren grote koren die dus een uitvoering gaven rond 4 mei.
Ja.
En daar heb ik heel vaak in meegezongen.
Maar met de grote musicals waar je meegezongen hebt, daar had Herma niets mee te doen.
Nee, dat was niet een initiatief van Herma. Dat was een initiatief vanuit de parochie Sint-Jeroen.
Ja.
Waarin in de jaren 90 dus op een gegeven moment is de gedachte ontstaan om een uitvoering te doen van Jesus Christ Superstar. Nou, daar moest ik bij zijn. Dus dat heb ik ook gedaan. En daar waren in totaal 160 mensen bij betrokken. Dat was massaal. Het was echt een enorme belevenis. En ook iets waar heel veel mensen dus emotioneel gezien helemaal in meeleefden. Dus tot aan de kruising toe dat er echt mensen in tranen stonden van zo beleefde men het mee.
En dan heb je natuurlijk ook nog Joseph and his Amazing Colored Dreamcoat.
Dat hebben we daarna gedaan, ja. En daarna nog een musical rond het leven van Jeroen.
Jeroen, de heilige die in 857 uit mijn hoofd vermoord is.
Ja.
Ja. Waar Noordwijk toch ook veel aan te danken heeft.
De naam is natuurlijk blijven voortleven en de legende blijven voortleven. En er is heel veel uit voortgekomen. Wat we met de musical Jeroen hebben willen zeggen is wat de man destijds met het christendom aan verandering heeft bewerkstelligd in Noordwijk. En simpelweg gezegd was het zo dat tot die tijd, als er conflicten waren, werd het uitgevochten. En het christendom bracht de gedachte van op het moment dat er conflicten zijn, probeer het met elkaar uit te praten. Nou, het klinkt heel simpel, maar ik heb wel het idee dat het christendom op die manier betekenis zou moeten hebben overal in de wereld.
Ja, en het heeft heel veel bedevaartgangers naar Noordwijk gebracht.
Klopt, ja.
Ja, als we nou kijken naar het eind van deze maand, eind maand juni, dat er weer een grote bedevaart naar Noordwijk gaat komen.
Nee, dat is, je zegt een grote bedevaart. Het wordt betiteld als een mini-bedevaart.
Mini-bedevaart.
Tussen het bezoeken van de viering die gehouden wordt in de kerk van Sint-Jeroen, dat wordt beschouwd als de bedevaart, dus de mini-bedevaart. En het is wel zo dat we met een projectkoor van de zangers van alle koren in Noordwijk, dat we dat proberen ook daar een ondersteuning aan te geven.
Freedom. your eyes are really seeing.
Love Song gezongen door Elton John. Leo Salman, dit nummer hoort bij Trineke, bij je veel te vroeg overleden vrouw. Ook hier heb je natuurlijk weer naar de tekst geluisterd.
Ja, en voornamelijk omdat in een deel van de tekst hoor je terug. Soms is het niet anders dan dat je afscheid van elkaar moet nemen. En dan moet je dus op jezelf moet je verder gaan. En dat is ook de reden, de inhoud van de tekst. Love is the opening door. Er zijn natuurlijk allerlei onderdelen in het lied waar over liefde gesproken wordt. Dat is natuurlijk een belangrijke factor. Maar de kern is eigenlijk van, ja, soms moet je iemand laten gaan. En dan moet je zelf zorgen dat je op jezelf verder gaat. En dat is een lied wat is gespeeld bij de afscheidsviering. Mm-hmm. En er was ook een lied van Freek de Jonge bij die afscheidsviering van Wees niet bang. Ik weet niet of je het herkent. En in dat lied komt ook heel sterk naar voren van wees niet bang, je kunt ook alleen verder gaan. En dan zul je opnieuw je weg moeten vinden. En dat zal soms makkelijk zijn, maar soms zal het ook wel eens tegenvallen.
Hoe gaat het met je kinderen? Want je hebt twee kinderen toch?
Twee dochters, ja.
Ja, twee dochters. Hoe gingen die met dat verdriet om? Of hoe gaan die met het verdriet om?
Ieder op haar eigen manier. De jongste dochter is heel erg betrokken bij het graf. En die zorgt dat er altijd wat staat. Dat er altijd iets, een bloemetje staat. Dat er verzorgd is. Martine die is heel vaak, mijn oudste dochter, in de herinnering waarbij je bij haar erop terug kan komen. En bij allebei heb ik een enorme steun. Kort na het overlijden van Trineke. Mm-hmm. En nog steeds, in welk opzicht dan ook. En we zien elkaar ontzettend vaak. Dus we vormen echt een eenheid.
En je hebt een druk leven.
Ja.
Je werkt niet meer. Je bent met pensioen, maar die opmerking maak ik wel eens. Als je nou terugkijkt waar je vroeger de tijd vandaan haalde om gewoon te werken. Heb jij dat nu ook wel eens?
Dat heb ik nu ook wel eens, ja. Ja. Zonder meer. Ik ben natuurlijk druk met vrijwilligerswerk. Maar ik heb ook een volkstuin waar ik graag aandacht aan wil besteden. En daar zijn mijn middagen doorgaans genomen mee gevuld. Het is een groot stuk. Voorheen werd dat voor een groot deel onderhouden door mijn zwager. Die is dementerend, dus die kan dat niet meer. Dus dat betekent dat een heel stuk van dat onderhoud ook bij mij terecht is gekomen. Nou, dat is een flinke klus.
Maar je zou toch zeggen dementerend? Dat zijn toch kennis die je opgedaan hebt in je hele leven, dat je daar lang mee bezig zou kunnen zijn, of maak ik een denkfout?
Nee, de manier waarop het bij hem dus zich openbaard heeft, was dat gewoon niet mogelijk. Nee, het was voor hem niet anders mogelijk dan dus een opname in een verzorgingshuis. Mm-hmm. Ja,
okay.
Helaas. En het, dat is ook de enige.
En haal je dan veel uit die volkstuin waarvan je zegt, nou, daar kan ik een jaar van eten?
Een jaar van eten lukt niet, nee. Ik doe ook heel veel heel veel bloemen. Dus tulpen en narcissen worden geplant. Zaaibloemen, gladiolen. Kortom, alles wat maar een bloem kan geven, dat gaat lekker uit.
Welke veranderingen zie je daarin? Want ik las pas geleden dat men hoe langer hoe meer van pioenen aan het houden is.
Pioenrozen heb ik ook. Dus die zijn inmiddels zijn ze uitgebloeid. Dus moet weer wachten tot volgend jaar.
Als je nou terugkijkt op je leven, hoe tevreden ben je dan?
Dat is een diepe vraag, Han. Ik heb een heel gelukkig leven gehad, ja. En nog steeds.
Kijk.
Dat heel gelukkige, dat...
Ik denk dat het te maken heeft met Trineke.
Ja, dat had ik graag nog langer samen willen doen.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja. Maar inderdaad een heel gelukkig leven gehad. Verliefd geworden. Liefde voor elkaar gevonden. Ik kan me één ding nog herinneren. Dat Trineke zei van... We vormen een goed team.
Kijk.
Dus we kunnen... We vullen elkaar goed aan.
Mm-hmm.
We vulden elkaar goed aan. En dat... daar kijk ik met heel veel... dankbaarheid op terug.
Ja, als ik dat zo beluister, dan denk ik niet dat er veel dingen zijn die je anders had willen doen in je leven.
Nee, maar dat komt ook een beetje door mijn eigen gedrevenheid. En dingen die ik zie en die ik graag doe, borrelen altijd allerlei ideeën bij me op. En dat was gelukkig dat Trineke daar ook regelmatig een rem op zette. Van ja, je denkt wat dat het allemaal zo makkelijk gaat, maar het kost wel tijd. En daar was ik altijd veel te enthousiast over. Ik denk van nou, het lukt wel. Dus het was goed dat er op een gegeven moment een duidelijke balans in kwam.
Ja, je was net terecht geëmotioneerd. Hoe goed ben je in het kwetsbaar zijn? Ben je makkelijk geëmotioneerd? Of?
Ja, dat... Dit overvalt me regelmatig, ja.
Dat kom je niet vaak tegen, hè? Bij mensen die dat zo durven te uiten.
Nee, maar ik had... er was een vrijwilligersbijeenkomst... Tweede Pinksterdag in de Maria Terzeekerk. En ik zat met een van de mensen te praten... die ook deel heeft uitgemaakt van het koor. En toen zat ik te praten over hoe Fulco de Vries Bouwstra... ons ondersteund heeft bij het afscheid van Trineke.
Mm-hmm.
En dat hij me een tip meegaf, dat hij zei van, ik zei van, goh, het is zo'n verlies, want we kunnen nooit meer dit doen, we kunnen nooit meer dat doen. Toen zei hij tegen me van, dat moet je niet zeggen, nooit meer. Hij zegt, je moet zeggen, niet meer. Hij zegt, er komt niet meer bij. Toen ik dat met haar besprak, toen schoot ik ineens ook vol.
Mm.
Dat vond ik zo'n... belangrijke en wezenlijke opmerking van, kijk, met Trineke samen gaat het niet, het kan niet meer, dat komt niet meer bij. Maar er zijn wel andere dingen waar ik van kan genieten. Mm. En er zijn ontzettend veel dingen waar ik op dit moment van geniet. We hebben net de muziek van Fleetwood Mac gehoord. Afgelopen vrijdag ben ik samen met mijn kleindochter naar een tribute geweest van een band die de CD Rumours presenteerde in het Concertgebouw in Amsterdam.
Leukje.
Met een uitleg hoe die CD tot stand gekomen was. Nou, en een kei van een band die CD prachtig heeft weergegeven. Dus een prachtig avond gehad.
Leukje, en dan in zo'n prachtig, waanzinnig gebouw.
Ja, schitterend. Schitterend. Echt van genoten.
Ja, dus dat zijn dingen waar je dan toch weer met heel veel plezier aan terugdenkt.
Uiteraard. En dat je bedoel, dat zijn dingen. Het is echt een genoegen om zoiets dan ook mee te maken. En vakanties met mijn dochters en zo. Dus, die ik heb gedaan. Ook heerlijk.
En ik denk dat dat ook dingen zijn die je weer energie geven.
Absoluut, ja. Het bezoek vorig jaar van de plek waar we samen met Trineke nog naartoe zouden gaan. In Engeland. Dat gaf mij energie. Om denk van, ik wil weer gaan wandelen in Engeland. Dat hebben we 2 weken geleden hebben we dat gedaan. Samen met mijn vrienden Willem en Mario en met mijn schoonzus Wil hebben een kliffentocht gedaan in Cornwall. Ook enorm van genoten.
En daar kun je dan op terugkijken.
Absoluut, ja. Heel erg. Ja.
Leo, dankjewel dat je er was. We gaan dit programma afsluiten met de Dire Straits. Ook een band die zo geweldig veel prachtige muziek heeft gemaakt.
Ja, zonder meer. Ja. Dit is eigenlijk mijn favoriete band. Gevolgd door alle solo cd's die Mark Knopfler heeft uitgebracht. Het is een muziek die me enorm aanspreekt.
Dankjewel.
Geen dank.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it was so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. So